Welkom bij de podcast Yankee zoekt inspiratie. Ik ben Yankee Jacobs en rabbijn op de Zuidas in Amsterdam. Net als veel andere jonge mensen ben ik altijd op zoek naar zingeving en betekenis. Telkens weer raak ik onder de indruk van de verhalen van de mensen die ik ontmoet. In deze podcast ga ik samen met mijn gasten het gesprek aan over hun drive, ambities en uitdagingen. Samen met jullie, beste luisteraars, hoop ik de inspiratie te vinden om de wereld net weer wat beter te maken. We zitten vandaag, beste luisteraars, in Den Haag. In het hart van de democratie. Natuurlijk ook het centrum van het internationaal recht. Ja. We zitten nu in het tijdelijke en, ik moet zeggen, inspirerende gebouw van de Tweede Kamer.
Heel inspirerend, ja.
Dat is sarcastisch bedoeld, neem ik aan.
Ja, het is... Kijk, luister, ik ga niet klagen over mijn werkplek, maar het is wel een blok beton.
Maar we hebben nog niet gezegd met wie we zitten. We zitten met Ulysse Elian. Ulysse heeft een Iraanse vader. Een Afghaanse moeder is als baby van 1 jaar oud naar Nederland gekomen. Ulysse groeide op in Almere, werd advocaat, doseerde aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Kwam in de gemeenteraad van Almere en is nu namens de VVD lid van de Tweede Kamer. Ulysse is net als ik geboren in september van 1988. We kennen elkaar inmiddels een paar jaar. En onlangs onthulde hij mij dat hij geen gevoel voor humor heeft. Ulysse, is dat echt zo of was dat humoristisch bedoeld?
Dat is wel een beetje zo. Ja, ik weet niet. Mijn vriendin zegt ook altijd dat ik haar humor niet begrijp. Dus dat is dan de vraag over wie zegt dat dan iets. Over haar of over mij. Nee, kijk, weet je, ik probeer wel altijd te blijven lachen. En dat heeft ook met die prachtige uitspraak van mijn vader te maken. Elke glimlach is een middelvinger naar de vijand. Maar of ik echt humor... Ik denk dat ik niet altijd de grappen van anderen snap. Ik ben wel echt serieus van nature, moet ik wel eerlijk zeggen, ja. Maar ik probeer wel altijd een dolletje te maken, ook met mijn kinderen. Ik vind ook, de wereld is... Ik ben wat ze in de politieke filosofie noemen een aanhanger van Thomas Hobbes. Dus ik geloof niet echt dat mensen van nature per se het beste met elkaar voor hebben. Dus ik geloof wel dat de buitenwereld... Het is niet allemaal roze geur en maneschijn. Dus je moet wel een beetje opgewekt blijven dan. Dus ik denk dat ik wel ik hou van grappen maken, maar of ik zelf veel humor heb, weet ik niet. Valt mee. Wij kunnen wel grappen met elkaar maken, dus dat komt goed.
Nee. We kunnen in ieder geval eerlijk tegen elkaar zijn als we elkaars grappen niet begrijpen.
Ja, ja.
Ulysse, we gaan het vandaag hebben over inspiratie, ambities en drive. En mijn vraag aan jou is, je staat natuurlijk bekend om je, nou ik zou zeggen, passievolle inzet voor datgene wat jij belangrijk acht. Maar kom je elke dag je bed uit als een soort strijder? Of heb je ook dagen dat je liever in bed blijft liggen, dat je even niets doet, dat je de uitdagingen misschien liever niet onder ogen ziet?
Ja, tuurlijk. Ja, hele mooie vraag. Kijk, tuurlijk, aan de ene kant, ik geloof heel sterk in wat ik doe en dat ik dit mooie ambt, lid van de Tweede Kamer, volksvertegenwoordiger. De grondwet zegt ook, je bent volksvertegenwoordiger voor heel Nederland. Dus ik vind dat fantastisch. Ik vind, voor mij is dat de meest eervolle functie die er is. Weet je? Mijn ouders hebben een moeilijke geschiedenis, komen hier. Dat ik nu mijn steentje mag bijdragen aan Nederland voor idealen die ik belangrijk vind, voor uitgangspunten die ik belangrijk vind. Ik vind dat ook zeer de moeite waard. Want ik ook heel erg geloof dat met alle mankementen die democratie heeft, het is nog altijd wel het minst slechte stelsel. En dat volgens mij hoef je in 2022 niet ver meer te kijken om te zien. Kijk naar Oekraïne, Rusland.
Minst slechte,
als je het vergelijkt met andere stelsels. Dus ik geloof in wat ik doe. Ik geloof ook heel erg dat als je één van die 150 bent, dat is genoeg om, al is het maar kleine verandering kan uiteindelijk leiden tot grote verandering. Dus ik geloof dat ik hier van waarde kan zijn. Maar de eerlijkheid is het gebied natuurlijk wel. Ja, tuurlijk zijn er dagen dat ik ook denk, poeh. Ik krijg natuurlijk best wel vaak de vraag, ik moet zeggen nu de laatste tijd vaker dan in het begin, of Den Haag eigenlijk wel leuk is, Tweede Kamer, van joh, dit is toch allemaal, en ik denk dat dat ermee te maken heeft dat, ja, het beeld van de politiek op dit moment gewoon niet goed is. Dat. En ik begrijp dat overigens ook. Als ik soms zelf in de plenaire zaal zit, denk ik, goh, wat moeten de mensen nou denken?
Nee, maar dan heb je nu over politiek, maar ook voordat je in de politiek zat, wilde je iets bereiken. En onze luisteraar zijn in principe, het insteek is dat het jonge luisteraar zijn. En ik kom wel eens mensen tegen die zeggen, nou ja, ik heb ook niet altijd zin. En ik was benieuwd, hoe jij staat natuurlijk bekend om, je enthousiasme altijd. Maar wat doe jij op als je een mindere dag hebt? Blijf je dan in bed of sta je dan toch op?
Nou, ik ben daar wel in veranderd. Er is een hele periode, ook toen ik jong was, dus laten we zeggen vanaf puberteit tot eindstudie, dat ik me echt wel ook verdwaald voelde. Dat ik echt dacht, ja, wat doe ik nou precies op deze wereld? Waar leidt mijn bestaan toe? Welk pad is het? En je hoort vaak mensen zeggen, ik weet niet precies wat het pad mij brengt. Ik heb best wel vaak gehad dat ik dacht, waar is het pad precies eigenlijk? En nu nog heb ik af en toe dagen dat ik denk, goh, is het allemaal de moeite? Maar aan het einde van de dag, ik zit nu even terug te denken hoe het was dus dan praat ik over 15 jaar geleden. Uiteindelijk had ik wel altijd vertrouwen in dat het pad vanzelf zich ook laat zien. En wat ik wel heel diep heb, is dat niks doen leidt ook tot niks. En elke dag is een mooie dag om er iets van te maken. Dus ik ben niet een type dat de hele dag in bed gaat liggen, verre, verre van. Vroeger kon ik wel een type zijn, als het tegen zat, dan kon ik er lang mee bezig zijn in mijn hoofd, weet je wel. En dan kan dat leiden tot geen zin hebben in een ding. En naarmate ik ouder ben geworden, ben ik nog meer gaan waarderen het bestaan dat ik heb. Waardoor ik eigenlijk nu ben ik echt wel iemand, ook al heb ik geen zin of ook al staan de dingen me tegen, dan ga ik er een mooie dag van maken.
Maar je vertelde net, vanaf je puberteit tot je eind van je studie, was je vaak bezig met de vraag, hè, wat wil ik eigenlijk? Wat is mijn pad? Doet het er wel toe? En dan neem ik aan dat je het hebt over het leven of de bijdrage van je persoon binnen een bredere maatschappij-samenleving. Heb je het antwoord erop gevonden?
Ja,
maar hoe oud was je toen?
Even kijken.
Is dat terug te halen op één moment?
Ja,
een specifiek moment?
Twee momenten, denk ik. Dus ik moet even denken in de volgorde. Volgens mij is het eerste moment, was ik wel afgestudeerd, was ik al aan het werk. Dat heb ik ook vaker verteld in interviews. Was ik bij mijn ouders thuis, was ik aan het mopperen over of van alles nog wat. En mijn vader is niet een type dat zeker privé snel boos wordt. En hij werd echt heel boos. Zei, jij zit hier te mopperen, maar ik heb zo'n beetje alles opgeofferd om te vechten voor mijn idealen en de wereld een beetje beter te maken. Je hebt nog helemaal, met alle respect, je hebt helemaal niks gedaan. Dus als je wilt beginnen, begin bij je eigen omgeving. En begin dan bij je stad dus. Dus dat was voor mij mijn eerste, zeg maar, als hij dat niet had gezegd, weet ik niet of we hier hadden gezeten in de rol die ik nu heb. Want dat bracht mij ertoe. Ik ben naar de Almeerse VVD gegaan. Dat één. En twee was het moment dat mijn tante overleed. Dus die heb ik ontmoet in 1995. Toen is zij naar Nederland gekomen een maand. Dus de oudste, of ik weet niet, een van de favoriete zus van mijn vader. En zij overleed. Ik weet nog dat mijn zusje mij belde en zegt, goh, je moet naar huis komen, want tante is dood. En toen zag ik voor het eerst in mijn vader, wat toch altijd een hele strijdbaar persoon was. En ja, een verdriet. Wat is het goede woord? Totaal ontredderd verdriet. Weet je, omdat in die landen, in die cultuur ook, word je heel snel begraven. Ja, en wij kunnen niet daar naartoe. Dat is feit. Hè? Als we naar Iran gaan, dan komen we niet meer terug. Dus dat gevoel, dat wat ik toen zag, oké, je bent vrij in een mooi land, in Nederland. Je kan op zich, je hebt een mooie positie, je hebt rechten. Je leeft in een democratische rechtsstaat. Maar toch ben je hartstikke onvrij. Want hij kon niet meer naar zijn lievelingszus. Die was er niet meer. En toen drong, zeg maar, als een soort, hè, weet je, een stripfiguur. In stripverhalen heb je soms zo'n bliksempje dat dan boven zo'n stripfiguurtje komt. Of als zo'n figuurtje boos wordt. Voor mij is dat het moment, weet je, dat ja, het struck me. Toen dacht ik, oké, maar we kunnen allemaal lang en kort praten over vrijheid. Is allemaal heel makkelijk gezegd, maar je weet pas wat het is als je ook gevoeld en gezien hebt wat het is om het niet te hebben. En toen kwam voor mij kwam het samen. Ik dacht, oké, dit is mijn verhaal. Dit is. En dat is het verhaal waarmee ik ook verder ben gegaan in de politiek. Namelijk de kant van onvrijheid, die nu ook weer heel actueel is in Iran natuurlijk. En dat je heel zuinig moet zijn op de westerse vrijheden, de verworvenheden die we hier hebben. Want als je dat niet hebt, kan het omslaan naar iets heel lelijks. Vanaf dat moment was dat rotsvast. Ik wist, ik ben hier om dat verhaal te vertellen.
Dit ga ik doen. Ja. Dat vind ik wel bijzonder, want wat je zegt is, ik heb jarenlang gezeten met die vraag.
Ja.
Ik denk maar dat het daar ook wel moeilijke momenten tussen zaten.
Tuurlijk, ja, tuurlijk.
En het antwoord kwam toen je echt zag, ik zie een probleem. Ik zie duidelijk wat het probleem is en ik ga er iets aan doen.
Ja.
En dat sluit aan op wat er wordt gebracht, wat wordt verteld in de Chassidische filosofie. Dat is een denkwijze binnen het Chassidische Jodendom, een kabbalistische stroming. En daar wordt ook benadrukt dat een persoon, als een persoon bepaalde problemen ziet, dan is dat een teken dat die problemen, hij de taak of zij de taak heeft om die problemen op te lossen. Want anders zou je die problemen niet onder ogen krijgen. Dus dat vind ik wel mooi wat jij zegt. Maar dat brengt me eigenlijk tot de vraag, hoe kijk jij naar, hoe ga jij om met spiritualiteit? En religie, is dat ingewikkeld voor jou?
Ja, religie speelt wel een rol voor mij, omdat ik het heb al van kinds af aan over na. Ik kom uit Zuid-Nederland, wat ik weet niet hoe dat nu is, maar toen de tijd traditioneel katholiek ook. Dus voor mijn gevoel speelde in de jaren 90, natuurlijk ook alle jaren daarvoor, religie meer. Maar Nederland is natuurlijk verzeild en vervolgens ontzeild. Maar kijk, spiritualiteit, ik heb daar best wel, ja, ik ben daar al eigenlijk mijn hele leven in die zin mee bezig, dat als op deze wereld, als dit het is, en zeg maar, je bent hier en je doet je dingen, je koopt spullen en je eet en goed, en alles wat bij het leven hoort, en dan is het klaar. Dat zou ik wel, vind ik een ingewikkelde conclusie, eerlijk gezegd. Er zijn heel veel mensen die niet geloven en die conclusie prima vinden. Die zeggen, je komt als baby, je wordt geboren en dan ga je dood en dat is het. Ja, prima, daar heb ik respect voor. Maar voor mij is dat een beetje, dat zou ik wel een beetje leeg vinden. Dus in die zin speelt spiritualiteit voor mij wel een rol. Maar voor mij is altijd, daarom ben ik natuurlijk ook een liberaal. Ik vind dat scheiding tussen kerk en staat en dat religie moet een, is een, voor mij een privé aangelegenheid van mensen. Waarbij het natuurlijk wel mogelijk moet maken dat mensen in vrijheid kunnen geloven zonder dat anderen daar weer overigens last van hebben. Dat is een beetje de balans die ik zelf gevonden heb. Maar het speelt voor mij wel, het speelt zeker wel een rol, ja.
Maar, ik bedoel, jullie zijn ook gevlucht voor religie.
Ja. Ja, dus dat maakt het, ja, dus.
Ik heb misschien een beetje vergelijkbaar, dubio. Mijn moeder, je hebt haar wel eens ontmoet, niet?
Ja, Rusland.
Haar ouders hebben hevig geleden onder het communistische regime. Dus een groot deel van de familie ook, ook overleden daar. In Sint-Petersburg. En ik heb vanuit die kant van de familie altijd een aversie en een haat jegens het communisme en het communistische denken meegekregen. Mm. En mijn opa en oma spraken ook geen Russisch thuis, want dat was de taal van de vijand. Ja, en ze spraken alleen Jiddisch. En ik herinner het, mijn opa op oudere leeftijd was. En hij zou een autootje, zo'n Kanta. Maar ze woonde in Engeland, in Londen, maar dan kregen ze zo'n Kanta. Moest dat een tweedehands autootje zijn? Waarom? Want de nieuwe, die waren allemaal rood. En hij vertikte het om in een rood autootje te rijden. Want rood stond symbool voor het communisme. Anderzijds, mijn opa en oma uit opa uit Nederland, uit Amsterdam. Ja, de Joden in Nederland zijn vooral gered door de communisten. Heel veel van de verzetstrijders waren communist. Dus ik heb altijd een beetje een dus voor mij als kind was het enerzijds, we zijn anticommunist. Anderzijds, de ene communisten die waren helden. Dus heb jij een beetje hetzelfde met religie? Want je zegt, je waardeert het wel, anderzijds, je bent er ook voor gevlucht.
Ja, nee, zeker. Dus het is, ik denk dat ook misschien wel een rode draad is in de menselijke geschiedenis. Dus hoe gaan we om met religie?
En wat is religie voor jou? Is religie godsdienst?
Nou, hoeft niet natuurlijk. Maar ik denk aan het einde van de dag, denk ik dat het dichtstbij komt, denk ik, bij wat religie is of zou kunnen zijn. Kijk, het probleem is voor mij, of probleem, daar zal ik me altijd met hand en tand tegen verzetten, is op het moment dat religie uiteindelijk onderdeel wordt van de overheid. Of dat overheidshandelen gebaseerd is op religie. Kijk, en dan kom je natuurlijk bij het verhaal van mijn vader, in zekere zin natuurlijk ook van mijn moeder, maar met name mijn vader, Iran. Ja, kijk, Iran was voordat het een islamitische staat werd, en het woord zegt het al, islamitische republiek. En was echt wel behoorlijk vrij land. En op het moment dat de staat uit naam van een religie gaat handelen en daarmee ook vrijheden van anderen beperkt, ik weet precies waar dat toe leidt. Je ziet nu ook elke dag hoe mensen hun leven op het spel moeten zetten, jongens en meisjes in Iran, om hieronder uit te komen. Dus ik heb wel in die zin een beetje een gekke haat-liefde verhouding met religie. Ik denk dat het van toegevoegde waarde kan zijn voor mensen. Ik denk dat het ook bepaalde, volgens mij blijkt ook uit divers onderzoek dat als mensen het moeilijk hebben in hun leven, ze zelfs op latere leeftijd nog toch soms hun toevlucht zoeken tot religie, omdat dat heel veel steun kan bieden. Maar ik zie het wel graag als iets moois, iets wat op zich mogelijk moet worden gemaakt voor mensen, zolang het maar wel een individuele aangelegenheid blijft. Zodra het vormen, georganiseerde vormen aanneemt, zoals wat je in Iran ziet, dat is niet goed. Hè? Of zodra mensen gaan zeggen, ja, mijn religie zegt dat jullie. Hè? Dus ik denk dat op zich, als je kijkt naar de Nederlandse samenstelling, hè, mensen die geloven, dat zijn er minder dan mensen die niet geloven. Maar los daarvan, zodra een groep vanuit de religie zegt, ja, even een voorbeeld, dat werd gezegd, als je de profeet beledigen moet strafbaar worden gesteld. Ja, rustig aan, hè? Weet je, dat neigt voor mij heel snel naar, dan krijgt het van die dictatoriale trekjes.
Ja, maar wat ik ingewikkeld vind, want wanneer komt het probleem voort uit het feit dat het een religie is, of uit een systeem waar een groep zich in zich in vertegenwoordigd ziet? Want ik bedoel, hetzelfde probleem kan je krijgen met hardcore Ajax of Feyenoord supporters. De veganistische beweging. Die kan ook heel, of welke politieke beweging of
nou, dat is een
groep die opkomt voor normen, waarden, waar die wellicht heel goed zijn. Iedereen kan, ik bedoel, er is een dreiging, dacht ik, vanuit vanuit de milieuactivisten was er laatst een onderzoek niet naar dat daar ook een soort van terroristische dreiging uit voortkomt kan komen. Zeg ik nu iets wat niet klopt?
Volgens mij is het een feit dat uit bepaalde hoek zowel heel erg aan de ene zijde, dus milieuactivisten, als heel erg aan de andere zijde een terroristische dreiging kan komen. Maar ik denk dat, volgens mij verwoord je het perfect, de religie, een religie op zichzelf kan, denk ik, moeilijk goed of fout zijn. Dat lijkt, dus is het niet aan mij om dat te beoordelen, toch? Dat lijkt me ingewikkeld.
Nou, misschien wel als er dingen voor elementen in een religie zijn die gevaarlijk kunnen zijn. Uiteindelijk is het afhankelijk van de interpretatie natuurlijk.
Tuurlijk, want precies. Maar het wordt ingewikkeld op het moment dat het een georganiseerde politieke verschijningsvorm krijgt. Dan wordt het ingewikkeld. Uiteraard precies dat wat ik net zei, onderscheid tussen kerk en staat. Het is prima als mensen zich verenigen in een religie, maar zolang ze dat maar als een individuele en privé aangelegenheid beschouwen, op het moment dat dat de openbare ruimte moet beheersen, op het moment dat dat het leven van anderen moet gaan beheersen, dan wordt het ingewikkeld. Maar dat geldt net zo goed voor andere groepen natuurlijk.
Ja, maar daar sla je de spijker op zijn kop, want je beschermt de samenlevingen niet mee. Want je kan ook elke andere willekeurige organisatie kan feitelijk een politieke partij opzetten en hier in de Tweede Kamer vertegenwoordigd zijn. En dan heb ik het nu niet over partijen die er al in, weet je. Uh-huh. Ik ben rabbijn, dus ik mag me niet uit politiek. Uh-huh. Dat ga ik dan ook niet doen. Maar theoretisch is dat mogelijk en heeft het weinig met religie te maken. Dus waar trek je dan die grens? Want dan heb je het wel over het inperken van misschien wel essentiële vrijheden.
Nee, ik zeg niet dat iets ingeperkt moet worden. Maar volgens mij, ik denk dat dat voor heel Europa geldt, of het Vrije Westen, heb je heel veel ruimte om je religie uit te oefenen. Hè? Vrijheid van godsdienst. Het enige wat ik zeg is op het moment dat die vrijheid inbreuk gaat maken op vrijheden van anderen. Of op het moment dat jij die vrijheid gaat uitoefenen om vanuit georganiseerd verband scheiding tussen kerk en staat te veranderen, of vanuit georganiseerd verband die godsdienst boven anderen te stellen, dan wordt die ingewikkeld. Maar,
dat heeft niets met religie te maken. Want als je zegt vanuit georganiseerd verband de staatsopzet zoals wij die kennen wil ontbinden, dan is dat een kwalijke zaak. Ja. Of het er nou vanuit religie is of niet.
Dat denk ik ook, ja.
Dus feitelijk heeft het niets met religie te maken.
Nee, maar dat diegenen die dat voorstaan kunnen daar anders over denken natuurlijk. Dus dat maakt het altijd. Die anderen doen wel een beroep op hun religie natuurlijk, ter rechtvaardiging van wat ze doen.
Ja, de anderen doen een beroep op het in stand houden van het Europese ras.
Klopt. Alleen die ene doet een beroep op de vrijheid van meningsuiting, de ander doet een beroep op vrijheid van godsdienst.
Maar het komt feitelijk op hetzelfde neer, toch?
En aan het einde van de dag is het in alle gevallen is het van belang dat, wat ik net zeg, bepaalde vrijheden zijn om uitgeoefend te worden. Maar er is geen vrijheid die maximaal is. Dat is echt een groot misverstand.
Nee, sowieso, absoluut. Ik bedoel, vrijheid van de... ik sprak ooit met... ik heb een lesje gevolgd bij Ronnie Naftaniel.
Ja, ja.
Voormalig... directeur van, ja, en ook oprichter natuurlijk van Sidi. Ja. Ja, die kent zijn weg natuurlijk in Den Haag als geen ander na al die jaren. En die vertelde me, ja, Janky, je moet begrijpen, onbeperkte vrijheid, ook vrijheid van godsdienst is niet onbeperkt. Nee. Want en toen bracht hij een heel concreet voorbeeld. En ik wist niet eens dat het woord bestond, maar ik heb het opgezocht, het woord bestaat. Veel vijverij. Je mag niet meerdere vrouwen hebben in Nederland. En als je dus komt en zegt, ja, maar... vanuit mijn religie mag het wel, dan mag het nog steeds niet. Want ook vrijheid van religie is niet onbeperkt. En geen enkele vrijheid is onbeperkt. Maar als persoon, dit is een bredere politieke discussie. Mm-hmm. Als persoon zeg je dat je... Heb je wel eens een spirituele ervaring?
Ik zit even te denken... Ja, of ik heb het gemist, of ik heb het niet als zodanig ervaren. Dat kan natuurlijk ook. Nee, maar ik heb wel altijd... Ik heb niet voor niets aan de binnenkant van mijn linkerarm... staat een engel getatoeëerd. Ik heb wel altijd het gevoel gehad dat er een engel... over mij waakt. Omdat als ik kijk naar als ik nu terugkijk op... ik ben 34... denk ik bij sommigen, als ik terugkijk, denk ik gewoon best te wonderen dat alles goed gegaan is. Of dat dingen, ja, zoals ik net zei, ik redeneer wel een beetje dat niet iedereen goede bedoelingen heeft. Dus misschien dat ik aan sommige dingen ook wat zwaarder til dan aan anderen. Maar ik heb wel het gevoel altijd dat er een engel over mijn schouder meekijkt en over mij waakt. Ja, dat gevoel heb ik wel, heb ik echt al dat heb ik echt al, dat gevoel heb ik al heel lang. Ja.
Ik heb een vraag. En als je hem niet acceptabel vindt, dan knippen we hem eruit.
Ja.
Misschien dat hij beledigend overkomt, maar dat is zeker niet de bedoeling. Zie jij jezelf en maak toch je gezin, hè, dus je ouders, als het schoolvoorbeeld van succesvolle integratie? Is dat een vraag die ik mag stellen of niet? Als niet, dan
nee, knip
hem eruit.
Natuurlijk mag je dat stellen. Nou, ik denk dat, kijk, ik denk dat in die zin mijn ouders absoluut wel een voorbeeld zijn. In die zin, kijk, ze kwamen hier in 89. En voor hun was een soort van een rotsvast uitgangspunt. Dit is nu ons nieuwe land, dit is ons nieuwe thuis. Wij gaan de taal zo snel mogelijk leren. Wij gaan begrijpen hoe de omgangsvormen zijn. Dit is het voor ons. En ik denk dat die attitude, die dankbaarheid die daar ook zit van oké, wauw, super, we gaan er wat van maken. Ik denk dat, ja, volgens mij mag je dat wel als voorbeeld nemen. Daar zat, misschien is dat ook wel interessant voor de luisteraars, daar zat één keerzijde aan waar ik nu een beetje hinder van heb, is dat zij dat uitgangspunt wat ik net zei, Nederland, we zijn nu hier. Maar daar zat bij dat ze ook vonden dat ze mij niet moesten belasten met hun verleden. Dus ze vertelden mij heel lang niets. Ze hebben mij ook niet opgevoed met bijvoorbeeld de Perzische taal, Farsi. Dus ik spreek dat ook niet nu. En dat vind ik nu heel jammer. Maar hun angst was, ja, als we hem daarin meenemen, dan ontkom je er niet aan dat hij in aanraking komt met zijn verleden. Ja, en dan voor je het weet, wil hij daar naartoe om daar toch, nou ja, te knokken voor verandering. Nou, dat is dus niet helemaal, dat uitgangspunt van mijn ouders is in die zin niet gelukt. Want uiteindelijk ben ik dat hier gaan doen. En ook vanaf hier kan ik natuurlijk ook iets zeggen over wat er in de wereld gebeurd is. In zekere zin is dat niet gelukt. Maar ik denk wel dat hoe zij, weet je, die dankbaarheid dat je hier bent en de wil om er meteen iets van te maken, waarbij mijn vader natuurlijk nog een ander element speelde. Hij kwam hier en hij ziet mensen leven hier vreedzaam met elkaar. Dat was voor hem, we kunnen ons dat misschien niet... Dat was voor hem echt ja, verbazingwekkend. Ik kom uit een gebied waar echt waar mensen gewoon 's ochtends opgepakt, volgende ochtend geëxecuteerd. Als je op straat hoofddoek verkeerd op hebt, dan word je geslagen. Dus dat is ook wel mijn recht en filosofie is gaan studeren hier. Omdat hij wilde begrijpen, hoe werkt dat? Hoe werkt dat systeem dan precies? Dat die mensen zo in vrijheid kunnen leven. En dat er regels zijn waar mensen zich op een prettige wijze aan conformeren. En dat die regels ook als... Dus dat wilde ik ook nog wel vertellen. Dat was voor hem de reden om die twee studies te doen. Maar ik denk dat zij wel een voorbeeld, het succesverhaal, weet ik niet, het zijn talloze succesverhalen. Maar ik vond een voorbeeld van hier komen en je beste beentje voorzetten.
Maar hoe oud waren je ouders toen ze hier kwamen?
Even kijken, moet ik even goed zeggen. Mijn ouders zijn allebei van februari 66. Dus rond de 23 zullen geweest zijn, hè? 23. Jong.
En zijn hier begonnen aan... Want je vader is hier begonnen aan zijn studie.
Ja. Mijn moeder heeft ook een deel van de rechtenstudie gedaan. En is Nederlands geleerd, studeren. En dan verder het pad bewandelen.
Want ik ken mensen die... of uit Iran of uit Irak hier naartoe zijn gevlucht. En dat waren mensen die daar goede banen, bedrijven hadden. En dan... het hier toch heel moeilijk vonden om... Sommige mensen hebben... dat vind ik ook... daar herken je wel de daadkracht van een persoon. Dus iemand die dus daar... een bedrijf aanstuurde met 100 man... en die hier dan gewoon als schoonmaker aan het werk ging.
Ja.
Om... zodat ze kinderen naar school konden. Ja. En met succes, want die kinderen zitten nu al... of die inmiddels kleinkinderen... die zijn nu allemaal aan het studeren. En die zitten op school en die doen het goed. En dan... ja, de meeste mensen weten dat niet en die is hier gewoon de schoonmaker. Maar ik weet het echte verhaal van die schoonmaker. En dat vind ik dan bijzonder, dat hij bereid was om zijn trots opzij te, aan de kant te zetten, te leggen, om te knokken voor goed onderwijs voor hun kinderen. Maar ik zie ook andere mensen die dat gewoon niet kunnen. En dat kan ik, begrijp ik ook. En die blijven vast in een uitkering, in een soort, en wellicht toch een soort van cirkel van...
Weet ik, ik moet zeggen, de meeste mensen die ik ken uit Iran, die geven eigenlijk altijd hun kinderen hier mee. En die hebben zo ellende van dichtbij gezien, dat hier zijn is een feestje. Dus ik moet eerlijk zeggen, de verhalen die ik vooral ken, is ik ken mensen die... iemand die mij heel dierbaar is, directeur van een grote autofabriek. Ja, moest hier zelf aan de auto's knutselen. Alle kinderen zeer succesvol. Dus ik weet dat...
Oké, maar hij moest hier aan de auto's knutselen. Hij werd niet de nieuwe directeur van de autofabriek.
Je weet dat, zeker als je ouder bent, dan wordt dat een ingewikkeld verhaal. Maar dat nooit erg gevonden. En ik denk dus... Ja, ik weet, zonder meer zullen er mensen zijn die dat lastig hebben gevonden en die het helaas moeilijker hebben gehad. Ik ken vooral vanuit Iran mensen die de Iraniërs in Nederland, de Nederlandse Iraniërs ken ik vooral de andere kant.
Ja, maar dat vind ik wel bijzonder. Dat vind ik wel bijzonder van mensen die dan toch iets heel moeilijks meegaan, moeten vluchten. En opnieuw leven gaan opbouwen. Dat hebben, ik bedoel, mijn opa en oma's hebben dat natuurlijk gedaan. En toevallig kwam ik laatst tegen, en dat is wel mooi. Dit is van het Parool artikelen. Ja. Gouden brillen.
Jacobsbrillen.
De Jacobsbrillen was de zaak van mijn opa. Van overgrootopa en daarna mijn opa. En daar staat er dus, ik lees het artikeltje even voor. Maar er zit heel veel... Ja, het is toch wel diep als je de achtergrond kent. En deze maand is het een halve eeuw geleden dat Jacobs Brillen, verder naar Bolstraat 94, is opgericht. De oprichter, de heer Johan Jacobs, is nog altijd in de zaak werkzaam. Hij wordt bijgestaan door zijn zoon, de heer A.S. Jacobs, gediplomeerd optisch optometrist, die de zaak nu leidt. En dan volgens jubilaresse is dit de oudste opticienzaak in Zuid en de oprichter de oudste nog werkzaam opticien in Amsterdam. En dan staat er van 1942 tot mei 1945 hebben de Duitsers deze Joodse zaak gesloten. Mijn vader en zoon Jacobs hebben haar terstond na de bevrijding weer geopend. En dan, het is tevens 50 jaar geleden dat de familie Jacobs erkend ziekenfondsleverancier werd. En dan sluiten ze af. Aangezien de familie Jacobs vele dierbaren door de nazi-terreur heeft moeten verliezen, heeft zij in plaats van dit gouden feest te vieren giften doen toekomen aan verschillende charitatieve instellingen. Mm-hmm. En dan lees ik twee dingen. Eén, ik lees, de zaak was, ze waren alles kwijt. Mm-hmm. 1945, maar het eerste wat ze deden, de zaak weer terugpakken.
Open.
En procederen, want het huis was verkocht door de nazi's. En de zaak weer open doen. Mm-hmm. En ik denk dat dit artikel komt uit... dit artikel komt uit 1950, ze hebben weer 10 jaar na de oorlog. Mm-hmm. En dan hebben ze het al over, we gaan geen feestje geven, maar we gaan wel schenken aan goede doelen, want we hebben zoveel mensen verloren. Dus dan zie ik ook weer een bepaalde daadkracht. En dat herken ik ook wel aan het verhaal wat jij vertelt. Ja, je maakt dit soort dingen mee en dan, ik zou alle reden toe hebben om wel in bed te blijven liggen.
Ja.
Maar die zijn mensen die dat niet deden.
Nee, er zit daarom ook... ik moet nu denken, terwijl jij dit zo vertelt, aan een gesprek dat ik met je... De luisteraars weten dat je vader de opperrabijn is, toch? Daar hoeven we niet flauw over te doen.
Daar heb ik het nooit over.
Okay.
Soms kom ik bij plekken en dan vragen ze, heb jij de zoon van? Dan zeg ik altijd zoontje van.
Zoontje van. Goed, ik had een grappig... alle gesprekken die je met de opperrabijn hebt, die hebben altijd een... Hij krijgt het altijd voor elkaar om je te laten nadenken over het gesprek. Maar ik denk dat je daarom ook opperrabijn bent. Maar goed, even dat terzijde. Ik krijg ook afgelopen donderdag ook weer op tv. Waarom voel ik me zo betrokken bij de Joodse gemeenschap? dat er natuurlijk een gekke parallel zit tussen ons. En, maar ik kan dat het best illustreren aan de hand van een gesprek dat ik met Benjamin Jacobs had. Dus kijk, als je ouders zoveel ellende hebben gezien, dus echt kwaad in de ogen hebben gekeken, en uiteindelijk dat kwaad hebben kunnen ontvluchten of hebben kunnen ontkomen voor dat kwaad, en het dan vanuit hun oogpunt relatief weer normaal, veilig is, dan willen ze maar één ding. Dat er maar niks gebeurt met de kinderen. Kinderen moeten veilig zijn. En wat krijg je daarvan? Een heel beschermde opvoeding. Weet je? En we hadden het dus over nu nog. Weet je, als ik een beetje pips uitzie op tv, dan hangt mijn moeder aan de lijn. Goh, heb je goed gegeten? Weet je? Benjamin Jacobs herkende dat enorm. En hij vertelde, ik was een keer in de zaal en moest ik spreken. En toen riep zijn moeder van, je klinkt een beetje schor. Moet je niet een sjaal omdoen? En ik kan er heel erg om lachen. En het is op een gegeven moment, zeker als je puber bent, is dit natuurlijk verschrikkelijk irritant. Maar dat en ik merk dat, en ik heb dit nu inmiddels toch, ja, ik heb voor een advocatenkantoor gewerkt tijdens mijn studie. Wat heel veel, dat heette toen, dat bestaat nu niet meer, WUF en WIBO-zaken. Dus waarmee je na de oorlog nog aanspraak kon maken op een bepaalde mate van vergoeding van de overheid, als je oorlogsslachtoffer was of vervolgde. En zij was al 65 en zij zei tegen mij, op een gegeven moment keek ze me aan, zei, weet je, jij hebt verdomd veel trekken van tweede generatie Joodse. Ik zei, nou ja, wat lul jij nou? Ik denk, wat onzin. Nee, denk er maar eens over na. Oké. Toen ben ik er eens over gaan nadenken. En mijn geschiedenis helemaal niet te vergelijken met wat de Joodse gemeenschap heeft meegemaakt. Maar toch, ik merk het nu zelf ook. Het allerergste vind ik de gedachte dat mijn kinderen iets kan overkomen. Dan word ik helemaal, omdat ik zeg niet dat ik kwaad in de ogen heb gezien, maar ik heb wel helaas veel meegemaakt. En mijn vader heeft in Nederland ook weer heel veel meegemaakt. En je beseft je dat kwaad ligt op de loer. Kwaad is overal. En dus ik merk dat onbewust heb ik dat toch ook meegekregen. Onbewust, bewust. En dat is waarom ik ook altijd blijf zeggen dat ik een vriend van de Joodse gemeenschap ben.
Ja, daar ken ik me wel in. Ik herinner me nog dat, ik kan me goed herinneren dat mijn oma dan belde en dat mijn vader dat niet altijd in dank afnam. Ja. Als ze dan weer vroeg waarom hij zo wit was. Ja, of hij wel goed gegeten had.
Ongelooflijk, ja, dat is. Ja.
Een van jouw belangrijke dossiers is natuurlijk antisemitisme, ja. Maar ik heb bewust de keuze gemaakt om het vandaag niet met je te spreken over antisemitisme.
Heel goed.
Begrijp je dat?
Ik ben daar eigenlijk heel blij mee, want het geeft. Want dan praten we over een helaas realiteit, maar negatieve realiteit. En dit is goed om het ook over op een andere manier over zingeving te hebben. Dus dat is hartstikke goed. Maar okay. Als mensen. Het is niet erg om tegen de luisteraars te zeggen dat ik altijd zal knokken om antisemitisme te bestrijden. Maar dat weten ze.
Nee, exact. Ik ontken of bagatelliseer het probleem ook niet.
Nee, alleen, dat weet ik. Dat
ik vind het wel belangrijk dat jodendom moet natuurlijk veel meer betekenis hebben dan alleen antisemitisme. En het is natuurlijk een heel belangrijk dossier. Maar het is voornamelijk iets wat. Het is ook een probleem voor de buitenwereld. Het is niet zozeer een probleem voor ons. En ik heb als rabbijn verantwoordelijkheid naar onze eigen mensen, dan moet het gaan over de inhoud. En als wij alleen maar bestaan uit antisemitisme, dan is er geen tijd meer voor de echte.
Nee, maar jij hebt daar ook wel belangrijke invloed op mij gehad. En Ronnie, ik denk dat Ronnie het misschien.
Twee Ronnies, Ronnie IJzerman en Ronnie
Nathaniel. Ik weet niet wie van jullie twee het eerder zei, maar jullie beiden op dezelfde manier zeiden ja, heel goed. Of heel belangrijk, antisemitisme is kwaad. Dat neemt toe. Kunnen we niet accepteren. Komma maar. En jullie hebben mij beide goed doordrongen van die komma. Het zou ook prettig zijn als we langzamerhand ook weer over kunnen gaan naar. Want anders is alles rondom jodendom of jood zijn alleen maar negatief en ellende. Maar het is gewoon prachtig, leuk. We zijn net als alle andere mensen met ons eigen gebruiken, dat het zou mooi zijn, een Joods leven, fostering Jewish life. Het zou fijn zijn als een beetje de nadruk wat meer die kant op komt. Want ik was natuurlijk in het begin ook heel erg bezig met strafrecht, slaven en dit en antisemitisme.
Maar omdat je jurist bent.
Dat ook, maar dat heeft voor mij, en ook toen ik de EU strategy had gelezen, en jouw woorden, dat wil ik hier ook wel zeggen, deed mij wel denken, ja, we moeten niet vergeten, het gaat ook om onder de aandacht brengen dat jodendom, de Joodse identiteit, gewoon onderdeel is van de Nederlandse samenleving. Dat het iets moois is. Zoals een heleboel groepen mensen hun eigen gebruiken, tradities op een leuke manier hebben. Of je bent erin geïnteresseerd of niet. Dat, weet je, dat is allemaal prima. Maar we moeten ook wel weer naar die positieve kant. Dus zeg maar, ja, Joods leven in brede zin. Dus dat is, dat heb ik goed tussen mijn oren geknoopt.
Dus dat was, maar we hebben ook afgesproken, je komt bij ons een Shabbat vieren.
Ik kom bij jullie Shabbat vieren, met alle plezier.
Ik heb nog een laatste vraag van jou. Vorige week zat je bij Buitenhof.
Ja.
En toen ging het om de situatie in Iran.
Ja.
En dat greep je duidelijk aan.
Ja.
Dat deed iets met je.
Ja.
Je zat daar niet als politicus, je zat daar als persoon.
Ja.
Emotioneel.
Ja.
Als het regime in Iran zo meteen wegvalt. Mm-hmm. En ze bellen je op. Mm-hmm. Ulis, we hebben een goede politicus nodig in Iran. Mm-hmm. Durf je dat dan? Of zeg je dan ja, Holland is veilig. Ik blijf hier in de Tweede Kamer.
Nou, het is voor mij niet per se een kwestie van veilig of onveilig. Want ik ben in mijn leven onveiligheid nooit uit de weg gegaan als het gaat om het verdedigen of strijden voor je idealen. Dus onveiligheid is voor mij geen argument. Maar ik heb een diepe emotionele binding met Iran. Maar de binding die noodzakelijk is om dat te doen, die heb ik weer niet. Ik ben te ver verwijderd van de dagelijkse realiteit. Omdat voor mij de dagelijkse realiteit is Nederland, is wat ik hier doe. Dus ik zou er niet geschikt voor zijn. En ik vind dat ik me moet concentreren op alles wat ik hier te doen heb. Dus nee, daar hoef ik ook niet over na te denken. Dat zou ik niet doen. Maar als dat moment komt, ik denk bijna dagelijks aan dat moment dat regime dat valt, dan stap ik wel op het vliegtuig natuurlijk. Dan ga ik daar naartoe. Dan wil ik zien waar kom ik vandaan. Waar ligt mijn geschiedenis? Waar mijn tantes, mijn nichten ontmoeten. Maar dat is het dan ook voor mij. Het is voor mij dan verzoening. Nee, niet verzoening. Maar dan heb ik het gevoel dat een puzzelstukje wat nu ergens heel diep in een ravijn ergens is gevallen, dat eindelijk heb kunnen afdalen om dat puzzelstukje naar boven te brengen. Nee, maar mijn verantwoordelijkheid ligt hier in Nederland. Weet je, als die dag komt, dan mag je mee als je wil. Want
ik wil mee. Ik wilde net suggereren, maar ik denk, ik wil me niet opdringen. Maar ik wil heel graag mee.
Ja, en de Iraanse bevolking in de tijd van de Shah en de Joodse geweest waren dikke vrienden. Dus ik moet dat, merk ik, heel vaak uitleggen vanwege natuurlijk de politieke realiteit. Dus het regime in Israël. Zeg maar, wacht even, vroeger de ambassadeur in Nederland, Modi Efraim, kwam als kind heel vaak in Iran, zijn vader daar.
Ja, mensen vragen me wel eens welk land ik naartoe wil. Dan leg ik altijd uit aan Dubai, daar heb ik helemaal niets aan. Maar als één land is dat ik heel graag zou willen bezoeken, is het Iran. En Irak trouwens, allebei. Dus ja, ik ga graag met je mee.
Als het kan, als de dag is aangebroken, dan gaan we een feestje vieren daar. Maar zover is het. Is het nog niet, dus
laten we hopen. Nog een allerlaatste vraag.
Ja.
Behalve je ouders, als er iemand is, een Nederlands persoon, die jou inspireert. Eén persoon. Wie is dat?
inspireert. Wat dus...
Voor jou een inspiratiebron is geweest. Je hebt daarvoor al verteld over je vader die jou een standje gegeven heeft. Maar je ouders hebben terzijde.
Ja. Ik denk dat je in je leven door velen geïnspireerd kunt worden. Maar ik maak de vraag... Ik neem de vrijheid om de vraag anders te beantwoorden. Ik hou zielsveel van mijn ouders. Om de simpele reden dat wat ik kan doen is dankzij hun punt. Dus, maar voor mij is Leslie, mijn vriendin, mijn geliefde... Ja, die is essentieel in alles wat ik doe. Dus in die zin is zij ook inspiratie voor mij en de kinderen. Dat is uiteindelijk wat ik doe, doe je uiteindelijk ook. Dus politiek doe je sowieso nooit voor jezelf. Maar je doet het voor die kleintjes, toch? Dat die een mooi Nederland hebben, dat die veilig kunnen opgroeien. Mijn kinderen en jouw kinderen misschien over... dat mensen het normaal vinden, net zoals... 100 jaar geleden, dat ze samen misschien Shabbat vieren. Dat is hoe ik denk. En Leslie is voor mij wel een baken in mijn leven. Zonder haar kan ik doen wat ik doe.
Ik voel de liefde.
Die is onvoorwaardelijk, ja. Dus, ja, en dat was heel leuk, want ik was vorige week op de Joodse school in Amsterdam, Rosh Pina, en vroeg een meisje ook, hoe lang heeft u al met Leslie? Ze had natuurlijk op Wikipedia gekeken, was zo leuk, zo'n schattige vraag ook. Nee, ja, tuurlijk, mijn gezin is voor mij, is alles. En zij inspireren mij ook. Weet je, de geest van een kind is zoiets geweldigs ook. Zo onbevangen nog. Ze kunnen nog zo onbevangen open kijken naar dingen. Wij volwassenen zijn al een beetje verpest door alles wat we weten. Kinderen kijken zo mooi onbevangen naar dingen. Dus dat geeft weer ook positief. Weet je, ik geloof ook altijd heel erg, er is duisternis om ons heen. Zeker de wereld is heel raar op dit moment. Maar ik geloof heel erg in de kracht van hoop en liefde. Dus ja, dan je zegt, inspiratie voor mij is hoop en liefde. En beide zie je terug bij mijn ouders, maar ook heel sterk in bij mijn eigen gezin.
Bijzonder. Ulies, ik denk dat we zo nog een paar uurtjes kunnen blijven praten.
Zeker.
Maar ik moet zo een gastcollege geven aan de Vrije Universiteit.
Kijk, mijn oude plek. Ja.
En Sam moet naar de producer, die heeft ook een college. Dus wij moeten weer terug naar Amsterdam. Dank voor je tijd. We gaan je zeker gevolgen gaan geven.
Ik kom bij je langs.
Ja. Ja. Ik vond het wederom inspirerend. Ja.
Ik hoop dat de luisteraars... ik ben benieuwd wat ze ervan vinden.
We gaan het zien. Als er luisteraars zijn, volg ons alsjeblieft op Spotify. Of geef ons een rating op Apple Podcasts. Toch? Zo, moet ik dat zo doen, Sam? Ik krijg een duimpje van je. Dankjewel voor het luisteren, beste mensen. Tot de volgende keer met weer een hele leuke gast. Matamer.